Maar de vrucht van de geest is liefde en vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. Wie Christus Jezus toebehoort, die heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. Wanneer de geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de geest ons wijst. Laten we elkaar niet uit eigen waan de voet dwars zetten en elkaar geen kwaad hart toedragen. Zo, daar zitten we dan, hè? Ja. Gaat het goed? Ja? Oké. Nou, u vraagt zich misschien af, waarom zitten die twee daar met z'n tweeën op het podium? En dat ga ik even uitleggen. Dit is Luca. En hij ziet eruit als een ongelooflijk blij mannetje. Is hij ook? Klopt, je bent blij, hè? Hallo? En eerste dienst, hè, dat heeft hij dan wel vaak. Maar... Maar hij ziet er heel blij uit, maar hij worstelt met een vraag. En hij zei, pap, zei tegen mij deze week, pap, ik heb een vraag. En ik wil eigenlijk dat je, daar wil ik met je over praten. En ik wil eigenlijk dat we dat op het podium doen zondag. Ik zeg, nou, dat is goed, dat gaan we doen. En Luca, wil je even je vraag vertellen?
Ja.
Ja? Maar je moet even je vraag, nou goed. Hij zei, pap, dit is mijn worsteling. Ik weet, wat is een appel? Papa, zei hij. En ik dacht van, dat ga ik uitleggen. Ja? Dus ga ik even uitleggen. Ik ga een omschrijving geven, Luca, van wat een appel is. En als ik daarmee klaar ben, dan weet jij het precies. Goed?
Ja.
Oké. Nou, om te beginnen moet je weten, er zijn allerlei verschillende soorten appels. Je hebt natuurlijk de Elstar en de Cox Orange Pippin. De Golden Delicious, de Granny Smith, de Sweet Caroline, de Schone van Boskoop, de Delivery Appel. En natuurlijk ook de zoete appel. Hè? Ja. Ja, nou en dan moet je weten, dus als je al die appelen hebt, dan moet je ze natuurlijk ook kunnen onderscheiden. Dat kun je doen naar kenmerk, naar schil, naar smaak, naar vruchtvlees, naar verkrijgbaarheid, naar productieland, naar toepassing en bewaareigenschap. Klopt, hè?
Ja.
Ja. Nou, en als je ik zal het even concreet maken. Als je nou een Elstar hebt, bijvoorbeeld, hè, ja, die zijn hoog en regelmatig gevormd, hebben een gele schil met een rode blos. Ja. Ja. En het vruchtvlees is stevig en knappend en wit. En ze zijn verkrijgbaar van september tot en met april. Worden gemaakt in Nederland, Italië, Frankrijk. Het is een goede bewaareigenschap. Je kunt hem goed bewaren. En het lekkerste is die eigenlijk gewoon uit het vuistje. In jouw geval uit het knuisje.
Ja.
Oké. Okay. Dus ik zeg, wat is een appel? Dat is een appel. Snap je het nu helemaal? Of snap je het niet zo goed? Snap je het niet? Ah. Oké. Okay. Wie zegt, dit is een briljante manier om aan een dreumes uit te leggen wat een appel is? Ah, oh.
Ja.
Oké, okay, ik zie drie vrienden die, nou, die denken dat het een briljante manier is. Maar ik vraag me toch af, eerlijk gezegd. Hè? Ja. Luca, vraag jij dat ook af?
Ja.
Ja, goed zo. Hamke, wil jij even mij in mijn tas? Er zit iets. Kun je dat even gooien? Want er is een betere manier om iemand uit te leggen wat een appel is. En dat is deze manier. Ja, je kunt het omschrijven. Oh, oh. Sorry jong, dat komt straks. Dus... Eén manier is om een omschrijving te geven van wat een appel is, maar dat kan abstract blijven. Een andere manier is om gewoon te laten zien wat een appel is. Luca, dit is een appel.
Ja.
Ja, lekker hè. Zie, dus dan wordt het al concreet hè. Maar er is een nog betere manier en dat je gewoon zegt van, weet je wat, Luca, kijk eens. Wil je ook een hapje?
Ja.
Noem lekker eten. Ja. Ho. Nou. En, is die lekker? Oh. Nou, nu proeft hij hem. Oh, wil je meer? Dat is goed. Dus je geeft hem een appel en dan proeft hij hem. En dan denk je van, dit is lekker. En dan zeg ik, Luca, dit is een appel. Ja? Goed, nou. Oké, dat was je eerste preek. Ik ben vet trots op jou. En doe maar even zwaaien naar iedereen. Zwaai maar, zeg maar doei. Doei, doei, doei. Ja, handen vol, hè? Daar krijg je ervan. Goed, Luca, dit was zijn eerste preek. Dank u wel. Dank je wel. Luca zegt, wat is een appel, pap? En dat kun je dan op drie manieren uitleggen. Je kunt het gaan omschrijven. En dan wordt het een beetje abstract. Je kunt het hem laten zien. Dan wordt het al concreter. En wanneer het pas echt leuk wordt voor hem. En hij is nog steeds met die appel bezig. Als je zegt van, hey, hier, ik doe het één keer voor. En dan geef ik het jou. En dan kun je het ervaren. En dan proef je het. En dan heb je de ervaring. En dan wordt het deel van jezelf. Als we nadenken over broeders en zusters. U bent geroepen om vrij te zijn. Dan zeg je, ja Paulus, dat is mooi. Maar wat is vrijheid? En Paulus die geeft een antwoord eigenlijk op precies die drie niveaus. In zijn brief dan omschrijft hij wat vrijheid is. Ja, en dat kan nog abstract overkomen. Maar hij laat het ook zien met zijn leven. Die man die leefde in vrijheid. Dus hij liet het zien, kijk. Maar wat hij nou in dit gedeelte van wat we gehoord hebben, wat hij daar doet, is dat hij zegt, ik wil niet alleen dat jullie de omschrijving kennen, en dat jullie mensen kennen die zo leven in vrijheid, maar dat het ook deel van jou wordt. Dat je het gaat proeven, die vrijheid. En hij probeert in dat gedeelte de geestelijke zintuigen van de gemeenteleven te prikkelen en te zeggen, joh, uiteindelijk, je kunt heel lang kijken naar omschrijvingen, heel lang kijken naar mensen, maar uiteindelijk wil ik, gemeente van Galatië, dat jullie het gaan ervaren, dat je het gaat proeven. En de vraag is natuurlijk van, ja, hoe proeft vrijheid dan? En in dit gedeelte maakt Paulus duidelijk, vrijheid proeft als een vrucht. Vrijheid proeft als een vrucht, als de vrucht van de geest. En hij zegt, denk even met me mee, hoe zou het zijn als je de vrucht van de geest in overvloed in je leven zou ervaren? Hoe zou dat zijn? Gemeente van Galatië, en wij hier, denk even met me mee, zegt Paulus. Hoe zou het zijn als je de vrucht zou ervaren in overvloed in je leven? Hoe zou het zijn als je liefde zou ervaren? Als je gewoon echte liefde zou ervaren voor mensen om je heen en voor God. En als je merkt van, hey, andere mensen die houden van mij. Als je gewoon een persoon vol van liefde zou zijn. Hoe zou het zijn als je vreugde zou ervaren? Als je niet zo vaak depressief zou zijn. Als je niet zou worstelen met gevoelens van moedeloosheid of dat je mat bent of somber. Als je jezelf niet in het donker waant, maar dat je gewoon vreugde zou ervaren, ondanks de omstandigheden. Hoe zou het zijn als je vrede zou ervaren? Als je niet zo vaak zou kampen met onrust en nervositeit en angst en stress. Hoe zou het zijn als je niet zo vaak moeite had om 's avonds in slaap te komen? Of als je midden in de nacht wakker zou worden met gevoelens van angst of van zorg of van paniek. Of misschien door dingen die je vergeten bent die je wel had moeten doen of dingen die je de volgende dag moet doen. Hoe zou het zijn als je goed zou slapen? Als je heerlijk zou snurken als een ultieme daad van aanbidding tot de levende heilige God omdat je weet, ah, u zit op de troon. En heeft het beste met me voor. Serieus, snurken, dat is een ultieme daad van aanbidding. Dat is een zeer geestelijke bezigheid. Hoe zou het zijn als je geduldig zou zijn? Hoe zou het zijn als je kon wachten op het moment dat God zou voorzien? Hoe zou het zijn als je kon wachten op het moment dat dingen als vanzelf bij elkaar zouden komen zonder voortdurend dat heft in eigen handen te nemen? Hoe zou het zijn als je niet vol ongeduld door het verkeer zou jakkeren, boos op al die rare mensen die te slom en te inefficiënt zijn en eigenlijk niet zouden doen wat ze moeten doen? Hoe zou het zijn als je kinderen de ruimte zouden krijgen om fouten te maken, om zich te vergissen, om te leren snappen hoe het leven in elkaar zit, zonder dat ze meteen dan weer de wind van voren krijgen? Hoe zou het zijn als je vriendelijk zou zijn en goed en trouw? Als je goed en trouw zou zijn in je spreken. Hoe zou het zijn als je woord kan houden? Dat je, als je zegt, ik doe iets, dat je het ook doet, dat je het werkelijk doet en dat je het helemaal afmaakt. En dat er geen losse eindjes meer overblijven. Hoe zou het zijn als je zachtmoedig zou zijn? Hoe zou het zijn als je vol zelfbeheersing zou zijn? Als je een biertje kon drinken zonder dronken te worden. Als je gesprekken kon voeren zonder te roddelen. Hoe zou het zijn als je opbouwend en goed zou zijn in je spreken en dat het mensen opbouwt die het horen. Hoe zou het zijn als je precies op het juiste moment precies de juiste dingen zou kopen met je geld? Hoe zou het zijn als je zo vol zelfbeheersing zou zijn dat driftbuien gewoon zouden overwaaien? Lieve gemeente, hoe zou dat zijn? Super, geweldig. Dat zou heerlijk zijn. Amen. En weet je wat je dan proeft als je de vrucht van de geest overvloedig proeft in je leven? Dan proef je vrijheid. Hoe leef je dan? Dan leef je in vrijheid. Wat ben je dan? Dan ben je vrij. Want het proeven van de vrucht van de geest in je leven is het vieren van het feest van de vrijheid. Het proeven van de overvloedige vrucht van de geest in je leven, dat is het vieren van het feest van de vrijheid. En wie zegt, dit klinkt mij als muziek in de oren? Wie zegt, dit is het leven waar ik naar verlang? Paulus. Nou, gefeliciteerd, dan heb ik goed nieuws. Want als dit het leven is waar jij naar verlangt, als dit als muziek in jouw oren klinkt, dan kan ik je vertellen, dat is ook precies Gods plan met jouw leven. Het is precies de bestemming die God voor jou heeft. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Geroepen om vrij te zijn. Dus de stem uit de hemel die klinkt en die zegt, vrij, wees vrij. De goddelijke roep uit de hemel, van de Vader, wees vrij. Dat is precies het plan wat hij heeft voor jouw leven. Maar zo is een vader voor zijn kinderen. En het is heerlijk, want het kan ook. Want in Galaten 5:1 staat, Christus heeft u vrijgemaakt, omdat u werkelijk in vrijheid zou leven. Galaten 5:13, het is de roep uit de hemel. Galaten 5:1, het is bewerkt door de Heer Jezus. Dus als je zegt, dit is het leven waar ik naar verlang. Amen. Het is precies wat God voor je heeft. Zijn plan met jouw leven. Goed nieuws. En weet je, er zit ook een andere kant aan het hele mooie verlangen van ons naar dat leven. En dat is een gevaarlijke kant. En dat heeft alles te maken met onszelf. Niet met God, maar met onszelf. Want hoe werkt het bij mensen? Als je zegt, ja maar dat verlang ik. Dan komt daar die natuurlijke, innerlijke, menselijke neiging van, vertel me wat ik moet doen om daar te komen. Welke 3 stappen? Welke 7 principes? Vertel het mij, ik maak een plan, ik ga ermee aan de slag. Ik ga het regelen. En ik ga alles afremmen in mijn leven wat er niet zou moeten zijn. Die opsomming van de werken van het vlees. We voelen allemaal aan, dat is het niet. Niemand die wordt wakker en die denkt van, wat een prachtige dag voor rivaliteit en ruzie. Niemand. Niemand staat op en die denkt van, oh, ik ga me vandaag eens heerlijk overgeven in een stuk losbandigheid. En als ik dan vanavond in mijn bed lig, dan denk ik van, wat is het toch een prachtige dag, dank u Heer. Niemand. Als we kinderen zijn van de Vader, dan zijn dat niet de dingen waar wij van genieten. Als wij erin verstrikt zijn, dat zou kunnen. God wil vrijmaken. Maar het zijn geen dingen die we najagen. Dus, plannetje. Die dingen afremmen die er niet zouden moeten zijn. En die dingen stimuleren die er wel moeten zijn. Komen met ons plan. Want ik wil van waar ik nu ben, naar daar. Ik weet niet of dat herkenbaar is. Onze neiging om plannetjes te maken. Nou, ik ken die neiging heel goed. Ik weet nog, ik was een jaar of 16, 17 denk ik. En toen gingen we naar een preesdienst. En daar klonk het lied. Mijn Jezus, ik houd van u. Ik noem u mijn vriend. En ik vond het een ongelooflijk vervelend lied. Want ik wist dat dat het leven zou moeten zijn. Maar ik merkte het niet. Ik voelde het niet. Ik vond het allemaal super ingewikkeld. En ik werd er ongelooflijk chagrijnig van. En dan kijk je om je heen en heb je allemaal van die mensen met die handen omhoog en de ogen dicht. En hier en daar een traan. En dan denk je van ja, maar Jezus, ik hou van u, ik noem hem mijn vriend. Ik vond het ongelooflijk vervelend en ingewikkeld. Nou, toen gingen we in die periode nog naar Leeuwarden. Een EO ronduit preesdienst met Wim Gandia. En ik ging er ook heen. En mijn doel was Harmke. We gingen met een... Ja, ik kan het niet mooier maken. Of tenminste, dat... Ja, nee, dat klopt eigenlijk. Ja, de toppunt van schoonheid kan je niet mooier maken. Laten we dat maar... Ja, goed. Dus ik ging erheen, want ik had een oogje op Harmke. We gingen in een vriendengroep, dus ik zat er ook tussen. En dan heb je daar zo'n preesdienst en dan weer dat zingen. En je van, ja, maar ik merk het niet. Hoe kom ik daar dan? Hoe kom ik daar? En het werd ook opgenomen, het was een tv-uitzending. En denk je van, ja, tot overmaat van ramp zie je uit die camera er komen aanvliegen, weet je wel, langs jouw rij. En ik dacht van, nou, dit komt niet goed. Kom je ook nog met op de buis met zo'n hoofd? Want ik was echt chagrijnig. En we rempel s'avonds werd het uitgezonden, dus wij kijken. En wie stond daar heerlijk stralend te zingen op de televisie? Harmke. Ik stond er zo'n stukje naast. En ik ben niet op tv geweest. En ik verdenk de redactie van de EO ervan dat ze mij gewoon er tussenuit hebben geknipt. Ik kan het niet hard maken, maar ik geloof gewoon met heel mijn hart dat ze dat hebben gedaan. Ik denk, ja, zo'n gezicht die kunnen wij niet in Nederland vertonen. En het was mijn worsteling. Een paar jaar later zong ik dat lied opnieuw. Mijn Jezus, ik houd van u en ik noem u mijn vriend. En ik mag je vertellen, ik heb het onder tranen gezongen vanuit het diep van mijn hart. Vanuit een zacht hart en ik meen het en ik ervoer het. Heerlijk, u bent mijn vriend. Wat is er gebeurd? Van zo'n gezicht, het is uitgeknipt door de EO naar een zacht hart. Heer, alles, ik hou van u. Van daar zo naar daar. Waren dat mijn plannetjes? Had ik plannetjes dan? Ja, ik had plannetjes. Dan begon ik weer in een Bijbelboek en dan ging ik Bijbelboeken fietsen en lezen. Of ik begon om een Bijbelboek te memoriseren. En op een gegeven moment werd ik daar weer moe van en deed ik dat weer niet. Dan moest ik weer een nieuw plan bedenken en dan ging ik mediteren en reflecteren en studeren en alles ging ik doen. En dan verslapte dat weer en dan had ik het nog steeds niet en dan maakte ik een nieuw plannetje. En waren het mijn plannetjes? Nee. Maar hoe dan van daar naar daar? Het is het werk geweest van de Heilige Geest in mijn hart. Het werk van de Geest in mijn hart. En hoe weet ik dat? En waarom kan je dat zo vrijmoedig zeggen? Omdat Paulus daar hiervan getuigt in Galaten 5. Hij zegt dat liefde een vrucht van de Geest is. En als ik liefde ervaar voor de Heer Jezus, voor andere mensen om me heen, voor mezelf, dan is dat vrucht van de Geest. En wat doet een boom om vrucht te dragen? Niets. Nou, bijna niets. Een boom die zorgt ervoor dat zijn wortels diep verankerd zijn in de akker. En het bijzondere van een boom is, bij de meeste bomen, dat je net zoveel wortels onder de grond hebt als dat je ziet boven de grond. Dus liefde is een vrucht van de Geest. Wat doet een boom om vrucht te dragen? Hij moet zorgen dat zijn wortels geslagen zijn in de akker. En als wij geestelijk vrucht willen dragen, als we dat ten overvloede willen proeven, als we daar die vrijheid in willen merken, dan is het zaak dat we geworteld zijn in de akker van de Geest. Om daar de voedingssappen uit naar boven te kunnen halen. Dan ben je eigenlijk gewoon kanaal van wat God geeft en dan komt er vrucht. En Paulus die noemt dat in het gedeelte, in de tekst die we gehoord hebben vanmorgen. In vers 16 noemt hij dat, laat je leiden door de Geest. Zodat je wortels geslagen zijn in de akker van de Geest, laat je leiden door de Geest. En in de MBG daar staat, wandelt door de Geest. En dat is de weg die hij wijst. Als je verlangt naar vrij zijn, naar overvloedige vrucht van de Geest, dit is de weg. Hij zegt, laat je leiden door de Geest. Wandelt door de Geest. En weet je, dat is weer zo'n ontzettend rijk vers. Want dat woord, dat Griekse woord wandelen, wandelen in de geest, dat duidt niet op een eenmalige wandeling van A naar B, maar dat duidt op een levenswandel. Dan gaat het over een levensstijl. Dan gaat het over doordrenkt zijn en doorgloeid zijn van geest. In je hele leven, je bestaan en je gedachten, in alles doordrenkt zijn met geest. In alles staat hij uit dan, weet je wel? Oh, hij staat naar beneden. In alles doordrenkt zijn van geest. Zo goed? En ja. In alles doordrenkt zijn van geest. Paulus die zegt elders, Romeinen 12, 11, dan zegt hij, laat de geest u aanvuren. En dan zegt hij eigenlijk, wees kokend van geest. Mooi, hè? Borrel bruis. Wees gewoon 100 graden Celsius. Wees gewoon boordevol geest. En het idee is, als er een leeuw in je huis woont, dan zou je vroeg of laat merken dat hij er is. Die kan niet verborgen blijven. Als de geest in je woont, dan ga je dat merken in je levensstijl. Dan ga je dat merken in je wandel. En weet je wat zo mooi is van dat woordje wandelen? Als dat letterlijk gebruikt wordt, dan betekent dat altijd je te voet voor te bewegen. Dus zonder voertuig. Weet je wat ik zo mooi vind? Als er staat, laat je leiden door de geest. Dat betekent dat dus niet dat we zeggen, oké, Heilige Geest, u bent het schip. Ik vaar mee, ik leun achterover en ik hoef niks te doen. Het woordje wandelen, dat betekent altijd je te voet voortbewegen. Zonder voertuig. Dus dat betekent dat we actief daarin mogen zijn. Dat we mogen meebewegen. Het is een mysterie hoe de geest en jij en de geest, hoe zich dat verhoudt. Dat kun je niet ontrafelen. Maar dat is de dynamiek. De geest woont in jou en jij mag met hem meebewegen. En de vraag is natuurlijk, wat kun jij dan doen? Wat is die activiteit van jou dan? En daar zou je heel veel over kunnen zeggen, denk ik. Maar in alle eenvoud, denk ik dat het gewoon begint bij het beseffen dat Gods geest in je woont. Daar gewoon bij stilstaan. Hé, ik ben een tempel van de Heilige Geest. Door het geloof in de Heer Jezus. Gods geest woont in mij. En je kan op allerlei manieren proberen te beseffen en stilstaan bij het feit, de geest woont in mij. Sommigen vinden het heerlijk om stil te zijn. Anderen vinden het heerlijk om te gaan wandelen in het bos. Weer anderen die vinden het heerlijk om allerlei commentaren erop na te lezen en bijbelstudie te doen. Weer anderen die gaan inderdaad de natuur in of hoe dan ook, of praten met anderen. Maar het besef koesteren. De geest woont in mij. De Vader daar, de Zoon aan de rechterhand, maar de geest hier. Tempel van de geest. En ook gewoon zeggen, elke ochtend als je wakker wordt, Heilige Geest, dank u wel dat u hier woont. En ik zet mijn leven wagenwijd open voor wat u wilt gaan doen. Want u woont hier niet zomaar. Nee, u wilt hier in mij aan het werk gaan. U wilt in mij gaan bewegen. Want u wilt graag die vrucht van de geest gaan brengen in mijn leven. En als ik die vrucht van de geest ben, liefde, vrede, vriendelijkheid, dan wilt u ook dat ik die geest, dat die vrucht van de geest ga brengen. Dus als u mij liefdevol maakt, dan wilt u ook dat ik liefde ga brengen. Als u mij vol vrede maakt, dan wilt u dat ik vrede ga stichten. Dus beseffen, hé, Gods geest woont in mij. En zeggen, wagenwijd open, dat leven van mij voor uw Heilige Geest. En dan erop te vertrouwen dat de geest dan ook gewoon zijn werk gaat doen. En dat je hem zult merken. Samenvatten zou je kunnen zeggen, de Heer Jezus die kwam uit de hemel naar de aarde om ons in de hemel te krijgen. En de Heilige Geest kwam om de hemel in ons te krijgen. Jezus kwam om ons in de hemel te krijgen. En de Geest kwam om de hemel in ons te krijgen. En te zeggen van die hemel geeft hij maar door. Je wordt er een mooie mens van en de wereld wordt er een mooie plek van. En mijn koninkrijk gaat schitteren en wordt zichtbaar. En daarom, omdat dit allemaal zo mooi is, omdat het allemaal werk van de geest is, daarom benadrukt Paulus in dit gedeelte de geest. Hij noemt wel 7 keer de geest. 7 keer. Dat gedeelte was boordevol geest. Want het is de geest die vrijmaakt. Het is de geest die de vrucht bewerkt. Het is de geest die maakt dat je die vrucht voortbrengt. Het is de geest die verbindt aan Jezus. De geest die je mening zuivert over jezelf. De geest die jou gevoelig maakt voor de dingen van God. Het is de geest die jou kracht geeft om te gehoorzamen. Het is allemaal werk van de geest. Laat je leiden door de geest. En er zit in dit gedeelte nog een soort van waarschuwing verborgen die Paulus wilde adresseren aan de gemeente van Galatië. Want, dat is mijn parafrase, maar Paulus zegt eigenlijk, een gemeente zonder geest, dat wordt een ramp. Dat wordt gewoon een ramp. Want hij zegt in vers 15, wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Want hij zegt, als je niet vol bent van de geest, dan word je vol van jezelf, dan ben je gericht op jezelf en dan gaat het mis. Wanneer u elkaar aanvliegt, verbijt, staat er in de MBG, en opeet, pas maar op dat u elkaar niet verslindt. En wat hij eigenlijk doet, hij kijkt naar de gemeente van Galatië en hij zegt, hey, die onderlinge verhoudingen daar, af en toe lijkt het wel op een troepje wilde beesten. Dat is de vergelijking die hij eigenlijk maakt. En hij zegt van ja, kijk eens naar wilde dieren. Als die een behoefte hebben, bijvoorbeeld honger, dan hebben ze een prooi nodig. Dus dan kijken ze rond. Wie kan ik grijpen, verscheuren en opeten? Maar dat verslinden, dat betekent eigenlijk vernietigen, verbruiken, verteren. In het Engels staat er consumed. In het Frans consumé. Dus dat is het woord consumeren. Dus Paulus die bemerkt daar in de gemeente van Galatië een soort van hyperconsumptie. Hij zegt, stel nu dat de hele gemeente allemaal, iedereen individueel, alleen maar op zichzelf gericht is. Geef mij. Het gaat om mij. Ik wil dat jullie mij dienen. Ik ben hier Jullie zijn hier voor mij. Hij zegt, als het in verregaande vorm doorgaat, dan houdt de gemeente gewoon op te bestaan. Nou, dan krijg je die brief van Paulus en zit je daar. Leuke vergelijking, Paulus. Dankjewel. Maar hij zegt het omdat hij het ziet gebeuren in Galaten, dat door hyperconsumptie de gemeente kapot gaat. En dat tegenover zijn plaatst hij dan opnieuw weer dat werk van de geest. En dan zegt hij, u bent geroepen om vrij te zijn. En wat is dan het doel van vrijheid? Elkaar dienen in liefde. Laat u leiden door de geest, dan ga je gericht zijn op de ander. Dan ga je elkaar dienen in liefde. Zonder geest gaat de gemeente kapot. En met de geest wordt het een stukje hemel op aarde. En dat geldt ook voor mijn leven en dat geldt voor al onze levens. Zonder geest gaat het stuk. En met de geest wordt het een stukje hemel op aarde. Voor sommige mensen, vanmorgen komt deze dienst en deze preek precies op het juiste moment. Want je zegt, ik merk dat. Ik merk die inwoning van de geest. En ik merk dat die in mij wil werken. En ik merk dat die vrucht van de geest daar gaat geven. En dus, ja, ik merk dat doel van vrijheid, het dienen van de ander, dat het een deel wordt van mijn eigen leven, van mijn hart. Ik verlang ernaar, ik wil mensen zegenen en bemoedigen en ik wil uitdelen. En als ik naar de wereld kijk en God zo overziet alles, dan ziet hij daar in Afrika mensen die niets hebben en die bidden, Heere God, voorziet toch. En dan kijkt God naar de andere kant en dan ziet hij daar allemaal christenen die heel veel hebben en dan zegt hij, ja Heer, ik wil iets betekenen. Of je kijkt om je heen in gezinnen, gebroken gezinnen, op het schoolplein, werkvloer, in de gemeente. Je kijkt naar de nood om je heen in de gemeente en je zegt, Heer, dank u voor die inwoning van uw geest, dat u daar werkt. Ik vertrouw dat u mij leidt en ik wil dienen en geven. En misschien heb jij je plekje gevonden, maar een deel van de mensen hier, die heeft het plekje nog niet gevonden. En die zou het wel dolgraag willen. Ik heb 2 weken geleden een gesprek met een dame en die had dat verlangen. Ik wil hier dienen. Ik wil bijdragen aan het opbouwen van de gemeente. En die had al 3 keer aangegeven van ik wil dienen. En is er iets en een plekje. En linksom of rechtsom is dat nooit goed bij haar teruggekomen. En die dacht op een gegeven moment van ja, er komt niks. Dus misschien dat dit wel niet mijn plek is. Misschien heeft de Heer wel iets anders voor ons. En misschien moeten we daar eens over na gaan denken. En ik was zo blij dat ze naar me toe kwam. En we hadden een gesprek en we hebben daarover gepraat van, hey, jouw bediening, wat zou dat kunnen zijn? Het is ongelooflijk. Er was een plek, een heerlijke plek om te dienen. En ik zocht er iemand voor en zij is de dame op die plek. In wie ze is, in haar professie, maar ook gave talent en haar verlangens. En het klikt gewoon. En zei, man, ik heb mijn plek gevonden. En dan gaat ze zo inspringen. En wat je dan gaat merken, kijk, als je gaat dienen, dan komt daar de zalving en de kracht van de Heer om je bediening te kunnen doen. Dus het meer ervaren van de geest, dat gebeurt vaak ook in het dienen van de ander door de geest. Dus dat is heerlijk. En vanmorgen zijn hier mensen die zoeken naar hun plek. En die verlangen om te dienen, maar die hebben die plek nog niet gevonden. En dan is de vraag en de uitnodiging en mijn wens en mijn verlangen, maak het kenbaar. Stuur een mailtje naar mij of naar Jan of naar Arjan. En dan willen we in gesprek samen zoeken. Misschien zeggen, ja, mijn gaven en talenten, ik ben nog helemaal op zoek. Kunnen we er ook mee aan de slag? Maar als je zegt, ik wil dat eigenlijk, maar ik heb mijn plek nog niet gevonden. Trek aan de bel. Laten we even proberen concreet te maken. Zijn die mensen die zeggen van ja, ik wil dat eigenlijk wel. Een gesprek of dienen of een plekje zoeken. Mooi, super. Zijn er meer mensen die zeggen van ik zoek wel mijn plek in de gemeente, maar ik heb hem nog niet gevonden. Mooi. Super. Dan heeft iedereen zijn plekje gevonden. Heerlijk, dan ben je gezegend. Oké, bijna iedereen. Mooi. Nog wat mensen, dat is goed. Daar ook. Laten we gewoon kort bidden. Vader in de hemel, dank u wel voor deze mensen die het verlangen hebben om te dienen, maar hun plekje nog niet gevonden hebben. Vader, ik wil hen zegenen in uw machtige naam, dat u hen brengt op die plek in de gemeente waar u ze wilt gebruiken om tot zegen te zijn voor anderen. En help ons ook als gemeente om het goed te doen met elkaar. Om elkaar die plek te gunnen. Elkaar die plek te geven. Tot eer van uw machtige naam. Zodat uw geest gaat stromen door ons allemaal heen. En deze gemeente opgebouwd wordt tot zegen voor de wereld. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen. even contact opnemen, mailen, gaan we mee aan de slag. Er is nog een andere groep mensen, en misschien zijn we dat wel allemaal, die zeggen van ja, maar ik dorst naar de geest. Ik merk dat, van die vrucht van de geest en die vrijheid, dat is wat ik verlang. En misschien zeg je van joh, ik voel me eigenlijk droog. Ik heb het wel gekend, het is een beetje weggeëbd. Misschien zeg je, ik heb het voor het eerst nodig om vervuld te worden met de Heilige Geest. Misschien voel je als een bootje in de modder, laag water, en er zit geen beweging in. En verlang je naar hoog water. Dat je leven in beweging komt en dat je kunt gaan dansen op de golven van het water. En is de uitnodiging vanmorgen heel eenvoudig. Kom maar als je dorst hebt. Laat wie dorst heeft komen en drinken, zegt de Heer Jezus. En rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En daarmee doelde hij op de geest die aan hen die in hem geloven zou worden geschonken. En hij zegt, daar verlang ik naar. Voor het eerst opnieuw verfrissing met de Heilige Geest. Dan mag je komen. En Lucas 11, 13 zegt ook, hoeveel te meer zal de hemelse Vader niet de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom vragen. Vrucht van de geest. Klinkt als muziek in de oren. Dat is het leven waar ik naar verlang. Het is precies het leven wat God voor je heeft. Wat hij door de Heer Jezus heeft bewerkt. En wat hij door de Heilige Geest in jouw hart wil uitstorten. Als je zegt, Heer, vanmorgen verlang ik. Ik heb dorst. Kom maar als je dorst hebt. Ik wil de bidders vragen. We hebben een aantal mensen gevraagd om te bidden. Om naar voren te komen. En hier vast te gaan staan. En voel je gewoon vrij om te komen. En de kringleiders die hebben vrij af. Als er nog herders zijn die mee willen bidden, mag ook. Hoeft niet. Wil u de gelegenheid geven om ook gewoon zelf te komen. En te zeggen van Heer, dat verlang ik. Zullen we gaan staan en met elkaar bidden? Haar machtige God, Vader in de hemel. Dank u wel dat u een God bent die ons roept om vrij te zijn. Dank u wel dat u dat als bestemming van ons leven op ons gelegd heeft. Die stem uit de hemel, wees vrij. Ieder van ons persoonlijk, maar ook als gemeente. En we danken u, Heer, dat u uw Zoon heeft gegeven. Christus heeft ons bevrijd, zodat we werkelijk in vrijheid zouden leven. Dank u wel dat het mag. En dank u wel dat uw Heilige Geest het gewoon in ons wil bewerken. En u vraagt van ons vanmorgen, zet je leven wagenwijd open. En laat je maar vullen. Als je dorst hebt, dan mag je komen. En dank u wel dat u zo nodigt. En we prijzen u daarvoor. Ik bid ook dat u op dit moment ook werkt met uw geest. Dat u mogen ervaren. Dan heb ik de mensen die zeggen, ja, ik heb het altijd horen omschrijven. Maar ik wil het ook gaan proeven. Vader, dat u hen in het bijzonder nabij bent. En dat u het gaat geven. In Jezus' naam. Amen.